Leviticus 23, daar waren we nog bij enkele versen gebleven van het Loofhuttenfeest. Dan nemen we dan nu de draad weer op vanaf vers 41. En gij zult dat feest de Heere 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heer uw God. En dan als samenvatting. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heeren tot de kinderen of zonen Israëls uitgesproken. Heel dit hoofdstuk is eigenlijk de meest beknopte samenvatting van al die hoogtijden die ook in andere schriftgedeelten verder naar voren komen. En daar zijn we dan bij het laatste aspect terechtgekomen, het Loofhuttenfeest, wat in de 7e maand gevierd werd. 7 dagen lang, vanaf de 15e tot en met de 21ste. En daarna kwam er nog die grote dag, de 8e dag, achteraan, die specifiek dan nog ook als een verbodsdag werd gevierd, een dag die ook gewijd werd aan de Heere, zoals de eerste dag ook zo heet, een verbodsdag. Dat betekent eigenlijk dat men zich onthoudt van wat men gewoonlijk doet, en dat is werk doen op de door de weekse dagen, maar deze hoogtijdagen werden beschouwd als voor de Heere bestemd. Nou, we hebben de eerste aspecten ervan al bekeken, dus dat zal ik niet weer allemaal in herinnering roepen. Maar het 7e feest, daar hebben we eigenlijk ook al van gezien dat het een heenwijzing is naar het geopenbaarde koninkrijk voor Israël en de volkeren. En in dit gedeelte zelf zien wij dat het een terugblik is naar iets wat voor Israël destijds nog maar kort geleden was, want dat staat namelijk in vers 43. Dat is de andere kant van het Loofhuttenfeest. Dat wil zeggen dat het voor het volk Israël een terugblik was om te herinneren aan hun uitleiding, hun verlossing uit Egypte. Nou, dat dat ook nog een toekomende betekenis heeft, lijkt me logisch. Hè, want we weten dat ook in de toekomst Israël opnieuw uit de wereld, waar Egypte ook voor staat, typologisch gezien verzameld zal worden uit de 4 winden. En als dan in de toekomst zullen zij ook daadwerkelijk dat Loofhuttenfeest vieren, als het koninkrijk voor hen en daarna ook voor de volkeren gestalte gekregen heeft in de wereld. Maar daarover dadelijk meer. We lezen dan in vers 41, gij zult dat feest den Heere, en laten we dat goed vasthouden, al die hoogtijden waren bestemd om de Heere daarmee te eren en groot te maken. Men hield het dus feitelijk voor de Heere, want dat was hun God, de God van Israël. Hij zegt het hier dan ook, ik ben de Heere, uw God. Met andere woorden, je zou rekening met mij houden, ik heb jullie verlost. Ik zal jullie leiden naar het land wat ik jullie beloofd heb, en daarom zal je mij ook gehoor geven. Je zal mijn woord gehoorzamen en mij dienen, en dan zal ik jullie zegenen. Dat was de belofte van de Heer. Dus voor de Heer zou men deze 7 dagen in het jaar dan vieren, in de 7e maand, Tishri. Vroeger heette die Etanim. We komen dat later nog tegen. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, waarbij we al eerder hebben stilgestaan dat het woord eeuwig in de Bijbel niet altijd de betekenis van een tijdsaanduiding is, maar wel van onbeperkt, allesomvattend. En dat houdt dus ook in dat het zeer gedetailleerd aan ons is meegedeeld. En we weten immers dat de wet waar ook deze inzettingen onder gerekend worden, dat die feitelijk al vervuld is. En voor zover het nog in de toekomst gevierd wordt, denk aan het geopenbaarde koninkrijk in de 1000 jaren, waar het een type van is, waar er dus ook sprake is van het Loofhuttenfeest. We zijn vorige keer nog aan het eind in Zacharia 14 geweest, waar stond dat ook de volkeren jaarlijks op zouden trekken naar de stad van de grote koning, om de koning daar te aanbidden, in Jeruzalem, en ook om daar het Loofhuttenfeest te vieren. En dan is het uiteindelijk nog iets wat daar een symbolische uitbeelding krijgt van wat het voorstelt. Maar het is nog een tijdelijke situatie, zoals de loofhut ook een tijdelijke woning is. Gedurende een week, 7 dagen met een 8e dag erbij. En het houdt dus in dat ook in de 1000 jaren feitelijk een deel uitmaakt van het koninkrijk Gods. Dat is dan ook volledig geopenbaard in de wereld. Het is een eeuwig koninkrijk wat de Bijbel noemt, maar het is daar nog in een tijdelijke fase.
in deze oude wereld. Want als het in de nieuwe schepping is gekomen, nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan zal daar geen loofhuttenfeest meer gevierd hoeven te worden. Want dat is de definitieve situatie. En het wonen in een loofhut is een tijdelijke situatie, vergelijkbaar met een tent waarin je ook tijdelijk verblijft. En hier staat dus dat het wel een eeuwige inzetting is, maar dan meer in de zin van onbeperkt, allesomvattend. En zulke soort woorden kom je wel vaker tegen, algeheel, in alle details volkomen vermeld. Ik heb wel vaker aangehaald, dat doe ik nu niet meer, maar anders zou je bijvoorbeeld Jesaja 32 vers 15 eens moeten lezen, waaruit duidelijk blijkt dat dat eeuwige niet altijd een tijdsaanduiding is, omdat daar ook sprake is van een verandering nadat er gezegd is dat het land en Jeruzalem tot eeuwige verwoestheden zou worden. Nou, als dat eeuwig is, ja, dan zou daarna geen verandering meer komen. En dus dat is daar dan ook geen tijdsaanduiding. Maar in de meeste schriftplaatsen blijkt uit het verband wel of het ook een tijdsaanduiding is. En voor alle duidelijkheid, als je dit zegt en mensen weten dat niet, dan schrikken ze vaak zo van, dan heb ik eeuwig leven en is dat dan niet eeuwig? Ja, natuurlijk is dat eeuwig. Want het is het leven van de opgestane Heer en die leeft voor eeuwig. Dus wij hebben eeuwig leven. En is het dan ook onbeperkt? Ja, zeker. Het is volmaakt leven, daar zitten geen grenzen aan. Alleen, wij hebben dat volmaakte lichaam nog niet ontvangen. Dat is voor ons nog toekomst. Maar het leven van Christus in ons is volmaakt en ook eeuwig. Want de Bijbel zegt dat wij volmaakt zijn in hem. Hij is de volmaakte en wij zijn in hem volmaakt geworden, Kolossenzenbrief. Dus men zou dat 7 dagen lang in de 7e maand vieren. En dan staat in vers 42... 7 dagen zult gij in loofhutten wonen, alle inboorlingen, ik vind dat altijd een mooi woord, inboorlingen, dan denk ik altijd aan de geschiedenis dat men bijvoorbeeld Zuid-Amerika ontdekt en dan zijn daar inboorlingen. Maar het woord inboorlingen in de Statenvertaling betekent gewoon ingeborene in Israël. Dus het is een Israëliet die maakt deel uit van het volk waartoe hij behoort en waaronder hij geboren is. In andere schriftplaatsen staat het woord ingeborene tegenover de vreemdeling, bijvoorbeeld in Leviticus 16 vers 29. De vreemdeling hoort bij een ander volk en ingeborene is dus die bij het volk Israël hoort. Geboren onder de noemer van het volk Israël. Dus dat betekent het gewoon een inboorling, waarbij het boren, boorling zijn, dat heeft te maken met geboorte. En er bijvoorbeeld in Numeri 15 vers 29 staat de inboorlingen der kinderen Israëls. En dan zie je duidelijk dat het erbij staat. De inboorling van de kinderen Israëls. Dus dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Zij die dus tot het volk Israël behoren, zouden dit loofhuttenfeest vieren. Staat ook niet voor niks. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen. En dat zou men doen gedurende alle geslachten van het volk. Officieel dus pas als men in het land is, want later wordt er ook aan toegevoegd in de plaats die de Heere zich verkoren heeft. En dat zou dan Jeruzalem blijken te zijn. Maar ja, het wordt nu in de dagen van de woestijntijd al aan het volk gegeven als een inzetting. Vers 43 zegt dan feitelijk de bedoeling ervan waaraan men dan zou gedenken als terugblik. Opdat uw geslachten weten dat ik de kinderen of zonen Israëls in loofhutten heb doen wonen. Als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb, ik ben de Heere uw God. Dus waar we vorige keer zagen dat het vooral een toekomstverwijzing is naar het koninkrijk wat over Israël en de volkeren zal komen, maar nog tijdelijk in deze wereld, niet het volmaakte in de nieuwe schepping, hoewel het een eeuwig koninkrijk is, zien we hier de terugblik voor Israël. Ze zijn verlost uit Egypte. En daarom heeft de Heer hen in loofhutten doen wonen, want ze waren in de woestijn onderweg. Een soort nomade bestaan. Die wonen ook tijdelijk in een woning, hier en dan weer daar. En zo ging het volk Israël ook van de ene pleisterplaats naar de andere pleisterplaats in de woestijn, onder leiding van de Heer zelf, die hen dan voorging in de wolk- en vuurkolom. En hij had hen beloofd dat hij hen in het beloofde land zou brengen. En daarop zou men vertrouwen. En in het beloofde land was dan de rust. De situatie gekomen waar ze onderweg waren. Hier staat dus dat men die terugblik naar de herinnering van de verlossing uit Egypte zou gedenken. En nou plaatsen we het even naar de toekomst. als Israël in de toekomst uiteindelijk ook weer in het beloofde land geplant wordt, zoals dat bij gelegenheid heeft, dat ze daar weer als gelovig volk zullen wonen, dan zijn ze ook gekomen, niet uit een letterlijk Egypte, maar wel uit daar waar Egypte voor staat, namelijk de wereld als zodanig. En dan blijkt dus dat ze ook uit de vier winden bijeenvergaderd geworden zijn. En dat houdt dus in dat we daar dan ook even moeten lezen, bijvoorbeeld in Jeremia 23. Jeremia 23, vanaf vers 5, daar staat: zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Ik zeg altijd bij dit vers, spruiten staat in mijn Bijbel met allemaal hoofdletters, waarmee de vertalers duidelijk aangeven dat het om iemand gaat die zeer hoog staat. En de spruit van David, dat is niemand anders dan de zoon van David, de Heer Jezus Christus natuurlijk. En die wordt hier ook bedoeld. Die zal koning zijn, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Dus de koning van Israël, de spruit van David, de zoon van David, erfgenaam van de troon voor eeuwig, heet Jehovah Tzidkenu, de Heere onze gerechtigheid. Dat is een titel voor Christus. Daarom zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Want daar moesten ze aan denken, toch, bij het Loofhuttenfeest, terugblik. Maar er komt nou een veel grotere exodus, een grotere terugverzameling. Namelijk, er staat erachter, maar zo waarachtig als de Heere leeft. Lees maar gewoon, de Heere leeft. Maar het wordt bedoeld als een krachtige uitdrukking. Die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik hen gedreven had. Want ze zullen wonen in hun land, het land van het noorden en al de landen. Dus overal vandaan waar ze verstrooid geworden zijn, daar zullen ze uiteindelijk weer terugverzameld worden en door de Heer in Bosra geoordeeld worden. En als gelovig volk zullen ze dan in de woningen van het beloofde land gaan wonen, waarbij ze alles weer moeten herbouwen. Ook Jeruzalem moet herbouwd worden als stad. En dat wordt hier vergeleken met het terugverzamelen van het volk Israël uit alle landen vandaan waar ze verstrooid geworden zijn. En als ik dan erbij roep Matteüs 24 vers 31, dan staat er dat als de Heer gekomen is met grote kracht en heerlijkheid, dat hij dan zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen, die van Israël daar. Want in dat hoofdstuk gaat het eerst over degenen die in Judea zijn. En wij zijn ook uitverkorenen, maar dat wordt in Matteüs 24 niet genoemd. Het gaat daarover Israël. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden. Overal waar ze naartoe verstrooid geworden zijn. En dat is na de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. En dan worden ze dus ook terugverzameld. Dat is een nog veel grotere exodus dan die uit Egypte. En die situatie ligt ook ten grondslag aan het vieren van het Loofhuttenfeest in de toekomst. Ik heb nog een schriftplaats die hierbij aansluit. Dat is Jesaja 43. Jesaja 43, vers 1 zegt over wie het gaat. Maar nu al zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Dit vers wordt vandaag de dag ook wel lukraak geciteerd en toegepast op ons. Op zich is dat niet verkeerd. Maar men vergeet dan dat de eerste betekenis wel over Israël gaat, want dat staat hier gewoon zo. O Jacob, uw formeerder, o Israël. En daarna kunnen we natuurlijk wel een toepassing op ons maken. Maar dat is in tweede instantie. En dan iets verderop staat dan vers 4. Van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest en ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen. opgang is het oosten waar de zon opkomt. En ik zal u verzamelen van de ondergang, dat is dan het westen. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Een ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer. Die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. En die waarheid geldt natuurlijk ook voor ons, zoals het in Efeze staat, hè, dat wij zijn maaksel zijn, geschapen in Christus Jezus, opdat wij zouden wandelen in de goede werken die de Heer tevoren bereid heeft. Maar hier is het in de eerste plaats weer voor Israël van toepassing. En dat vindt dus plaats als hij hen terugverzamelt uit de vier winden. Dat staat ook in Jesaja 11, maar ik ga eerst even naar Jesaja 27 toe. Jesaja 27, dat is een mooi hoofdstuk trouwens. Vanaf vers 12 doe ik deze keer maar. En het zal te dien dagen geschieden dat de Heere dorsen zal van de stroom der rivier af tot aan de rivier van Egypte. De stroom der rivier is dan bij de Frat in het noorden en de rivier van Egypte is dan in het zuiden. Eén bij één, o gij kinderen Israëls, en het zal te dien dagen geschieden dat er met een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen die komen die in het land van Assur verloren zijn. Dat was het noordelijke rijk, hè, wat in Assyrische ballingschap werd weggevoerd. En heengedreven in het land van Egypte, een deel van Juda, het zuidelijke rijk, is later ook naar Egypte teruggekeerd. En zij zullen de Heere aanbidden op de heilige berg te Jeruzalem. En wat hier in vers 13 staat, dat staat in Matteüs 24 opnieuw aangehaald. Dat hij dan zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid. Dat staat hier al, het is dus niet compleet nieuw. Het stond al in het Oude Testament aangekondigd. Alleen er stond niet bij dat engelen dat zouden doen, waarbij wij ook wel inmiddels weten dat dat ook een van de taken is van de gemeente in de toekomst. Want we zullen als de engelen zijn. Maar dan zal hij ze dus terugbrengen en hij zal hen op de heilige berg te Jeruzalem laten aanbidden. En dat is het kenmerk van het koninkrijk, hè? De koning aanbidden. En dan Jesaja 11 nog als aanvulling en dan denk ik dat dat wel genoegzaam is gezien. Jesaja 11, vers 11. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer het een andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven. Om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië, van Egypte, van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar en van Hamat en van de eilanden der zee. Het zijn allerlei gebieden, maar die zou je kunnen samenvatten met de vier winden. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen. Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden van Juda, dus de beide huizen van Israël, vergaderen van de vier einden des aardrijks. Nu heet het vier einden, elders heet het de vier winden, maar dat zijn de vier windrichtingen die naar de vier hoeken der aarde gaan. En daar staat ook achter, en de nijd van Efraïm zal wegwijken, en de tegenpartijen van Jacob zullen uitgeroeid worden. En Efraïm zal Juda niet benijden, en Juda zal Efraïm niet benauwen. Dus die onderlinge jaloezie en strijd die er na de splitsing van het rijk in de dagen van Salomo en na zijn dood ontstond, die jaloezie en ruzie en strijd onderling, is dan weg. Want dan is het die vervulling van die profetie van Ezechiël, die twee houten in zijn hand moest nemen. En toen werden ze tot één. De een was voor Efraïm, de ander was voor Juda. En dat was voor de twee huizen van Israël, de twee geslachten, die samen de 12 stammen vormen. En die zullen dan tot één worden, onder leiding van één koning, één herder. En dat is in Ezechiël 37 heel mooi beschreven. Daar heb je het hier eigenlijk over. Dan is die onderlinge rivaliteit verdwenen. Het is één volk, onder leiding van één koning en één heer en herder. En omdat ze dus in de toekomst terugverzameld worden uit de wereld, die veel grotere exodus, is het dus natuurlijk ook logisch dat ze dan ook het Loofhuttenfeest vieren, omdat dat niet de definitieve, uiteindelijke situatie is, want ze zijn dan wel in het beloofde land en het is wel in het koninkrijk wat hun toekomt, dat was al hun beloofd bij hun aartsvader Abraham, Isaac en Jacob. Maar het is nog niet de definitieve situatie. Vandaar nog in een loofhut, een tijdelijke woning. gedurende 7 dagen in de 7e maand, dus de laatste fase, gezien in het licht van de bedelingen, is dat een beeld van de 7e bedeling, het koninkrijk, wat in de wereld alom zal zijn opgericht, waarover heel de wereld rust en vrede zal zijn. Er zal geen oorlog meer geleerd worden, zegt de Bijbel in Jesaja 2. En dat houdt dus in dat het toch de meest ideale situatie voor de gelovigen in deze wereld is. Zelfs nog te vergelijken met de Hof van Eden, in zekere zin. Omdat het land van Israël in de toekomst ook vergeleken wordt met de Hof des Heren, de Hof van Eden. Maar nog niet de volmaakte uiteindelijke definitieve situatie die zich in de nieuwe hemel, nieuwe aarde zal zijn. Want daar zal het koninkrijk volledig en volmaakt zijn. Want de mensen die dat koninkrijk op aarde binnengaan van Israël en de volkeren, die zijn wedergeboren zoals wij. Die hebben eeuwig leven, zijn hebben nieuw leven ontvangen, maar ze hebben nog wel een aards stoffelijk lichaam. Dat heel lang kan meegaan, want je kunt meer dan 1000 jaar oud worden. Dat staat ook allemaal echt in de Bijbel beschreven. Want als iemand voor de 1000 jaren tot geloof komt, en dat gebeurt bij Israël en de volkeren, dan kan men die 1000 jaren lang dus overleven. Wordt men ouder dan 1000 jaren voordat men echt ook lichamelijk veranderd wordt en op de nieuwe aarde gaat wonen. Er is nog wel verouderingsproces, maar dood hoeft er niet meer te zijn. Tenzij men niet gelooft, als men in de 1000 jaren geboren wordt. Dat staat ook in de Bijbel allemaal beschreven. Maar de situatie hier met betrekking tot Loofhuttenfeest is dus terugverzameling. Daar moesten ze aan terugdenken. In de toekomst gebeurt het op veel grotere schaal. En dan vieren ze opnieuw het Loofhuttenfeest om enerzijds terug te denken aan die toekomende verlossing. En anderzijds omdat ze nu ook in het koninkrijk zijn, terwijl dat nog tijdelijk is. Daarom stond het er zo beschreven in Leviticus dat men zou terugdenken aan de uitleiding, het uitvoeren uit Egypte. En dan staat erachter, ik ben de Heere uw God. En daarmee benadrukt de Heere nogmaals dat hij in het bijzonder de God van Israël is, maar ook in de toekomst van allen uit de volkeren die de God van Israël ook hebben aanvaard als hun God. En daarom zullen ze bij gelegenheid ook optrekken samen met het volk Israël om de Heere te eren. Komen zo nog wat tegen in Zacharia 8. Die term, ik ben de Heer uw God, die komt vele malen in het Oude Testament voor. Ik heb hem zo net eigenlijk ook gelezen. Het is je waarschijnlijk niet opgevallen en ik heb toen er geen nadruk op gelegd. Maar het stond ook in Jesaja 43, waar er staat dat de Heer hen uit de landen zal terugverzamelen. En er staat ook bij, ik ben de Heer uw God. Met andere woorden, ik zal dat doen. Ik zal voor jullie zorgen. Wat jullie zouden doen is je tot mij bekeren en je vertrouwen op mij stellen. En dat zullen ze in de toekomst ook echt erkennen. De Heer zegt nu tegen hen, ik ben de Heer, jullie God. Maar dan zullen ze het ook daadwerkelijk erkennen en dus ook geloven in hem. Er is ook wel een voorbeeld van op te zoeken in Zacharia 13. Zacharia 13, vers 9, en daar beperk ik het nu maar toe. Het gaat over het derde deel, wat van Israël overblijft. En dat derde deel, dat zal volgens vers 9 in het vuur gebracht worden. Er staat, en ik zal het derde deel in het vuur brengen. En ik zal het of hen louteren, want vuur zuivert ook. Gelijk men zilver loutert, gaat ook door het vuur heen. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het is dus een louteringsproces door vuur. Wat staat voor de oordeel? Wat leidt dus tot een overblijfsel? Wat vertrouwt op de Heere? Zoals goud en zilver wat nog aan erts vastgezit door het vuur ook losgesmolten wordt en dus puur wordt. Alle andere onzuivere bestanddelen vallen er dan vanaf. En daar gaat het om, hè, om het zuivere goud, om het zuivere zilver. Want zilver staat voor verlossing. Goud staat onder andere ook voor koningschap. Denk maar aan gouden kronen. En goud staat voor eeuwig leven. Denk maar aan de nieuwe schepping met zijn gouden straten. En goud staat ook voor de zuiverheid van het woord van goud, van God. Ik versprak me, maar het is wel een aardige verspreking. Woord van goud, maar als je die u er tussen haakjes zet, staat het woord van goud, van God, hè? Want dat is eigenlijk ook goud, zuiver en puur. Nog wel vergankelijk in deze wereld helaas, maar het is wel een beeld van eeuwige dingen. Wij zijn niet verlost door goud en zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus, zegt Petrus. Hier staat dat die zuivering, die loutering, tot gevolg heeft, staat in vers 9b, het zal mijn naam aanroepen.
Wat gebeurt er als je de naam des Heren aanroept?
Word je zalig.
Ja, dat staat dan Joël 2. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden, die zal behouden worden. En het wordt onder het nieuwe verbond ook gewoon in het algemeen van toepassing gebracht, ook op ons. Bijvoorbeeld de Romeinen 10. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Dus de Heer verhoort dat gebed. Ik zal zeggen, het is Ami, mijn volk. En het volk zal zeggen, het zal zeggen, de Heere is mijn God. En terwijl het volk in het Lofuttefeest van de Heer hoort, ik ben de Heere, uw God, zegt het volk in de toekomst, als ze behouden geworden zijn, de Heere is mijn God, individueel, maar ook als volk. En dus de erkenning van het volk, dat ze ook daadwerkelijk door de Heer hun God behouden geworden zijn. En volgens Joël 2 is dat dan, als ze de naam des Heren aanroepen, en dat staat in de context van de dag des Heren die dan zal aanbreken. Nou, dat was dan eigenlijk ook Leviticus 23, want het laatste vers 44 geeft alleen maar de samenvatting weer van hoe Mozes de hoogtijden des Heren tot de kinderen Israëls had uitgesproken. Want daar is dat hele hoofdstuk een verslag van. Maar zoals eerder gezien zijn bij alle hoogtijden die we tegenkwamen ook andere schriftgedeelten in de Bijbel te vinden. En dat geldt ook voor het Loofhuttenfeest, dus daar zullen we dan ook maar even langslopen. Want ze geven soms ook wel een aanvulling op wat hier geschreven staat, heel beknopt. We komen dadelijk in een hoofdstuk terecht wat een hele uitgebreide beschrijving geeft van wat hier in Leviticus 23 alleen maar heet. Dan zult gij vuuroffers voor de Heere offeren. Vuuroffers, ja, dat zijn offers die door het vuur verteerd worden. Maar, welke dan? En dat staat bijvoorbeeld in nummer 29 heel expliciet weer beschreven. Daar zullen we zo naartoe gaan, maar we gaan eerst nog even naar Exodus 23. Exodus 23, vers 16. Daar staat waar feitelijk de Israëlieten 3 keer per jaar moesten optrekken. Dat staat in vers 14. 3 reizen in het jaar zult gij mij feest houden. Dus 3 maal zou men optrekken naar Jeruzalem later. Vers 15 zegt dan, het feest van de ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb, ter bestemde tijd in de maand Aviv. Dat is de eerste maand, of werd de eerste maand. Want in dezelfde zijt gij uit Egypte getogen, doch men zal niet ledig voor mijn aangezicht verschijnen. En bracht dus ook een geschenk voor de Heere mee. En de tweede is dan het feest des oogstes, der eerste vruchten van uw arbeid, die gij op het veld gezaaid hebt. Dat is dan het wekenfeest, dat heet hier het feest des oogstes. En het derde staat in vers 16b, en het feest der inzameling op de uitgang des jaars, wanneer gij uw arbeid uit het veld ingezameld hebt. Dus het is eigenlijk 3 maal een oogstfeest. De oogst speelt dus op de achtergrond ook een rol. Bij het eerste feest had je bijvoorbeeld de eerstelingengarf die een rol speelde. Bij het wekenfeest had je dan de 2 beweegbroden. En dat is ook gemaakt van dat wat van het land afkomstig is. En hier in de 7e maand heet hier het feest der inzameling. Het heet nu niet het Loofhuttenfeest, maar het heet het feest der inzameling op de uitgang des jaars. Let wel, dat wil zeggen de uitgang van het godsdienstige jaar. Want het vierde men in de 7e maand, maar het burgerlijke jaar was net begonnen. Het eerste van de 7e maand is vandaag de dag ook nog steeds de eerste van het Israëlitisch nieuwjaar. Rosh Hashanah heet het, maar het is niet het godsdienstige jaar. Dat is namelijk in de dagen van de uittocht in Egypte een 1/2 jaar verschoven. En deze maand waarin ze destijds uittrokken werd dan de 1e maand... Aviv, later Nisan genoemd. Dat houdt dus in dat degene die eerste maand werd, dus de 7e werd. Op zich wel heel merkwaardig, want als we mogen verwachten dat in de toekomst die splitsing tussen de kalender weer 1 wordt, en dat ligt voor de hand, dan houdt het dus in dat ook het feest van de ongezuurde broden, 7 dagen lang, overeenkomt met de 7 dagen van het Loofhuttenfeest. Dus er is dan symmetrie ontstaan, terwijl het hier juist uiteengezet werd. Het werd gescheiden.
door de verandering van de kalender. Maar dit heeft dus te maken met de uitgang des jaars, dat wil zeggen het laatste feest in de zevende maand. Dus daarmee is het uitgang des jaars. Maar het andere jaar was net begonnen, in de eerste van de zevende maand. Dus er wordt hier alleen rekening gehouden met wat men dan noemt het godsdienstige jaar. Maar dat is het jaar waarin de hoogtijden van het volk Israël gevierd werden. En in de zevende maand was dat dan het laatste ervan. En dan zegt vers 17, driemaal des jaars zullen al uw mannen voor het aangezicht des Heeren en Heren verschijnen. Gelukkig mochten de vrouwen en de kinderen ook mee. Dat blijft uit andere schriftgedeelten wel weer, die zullen we ook nog wel lezen. De mannen worden genoemd omdat als er een offerande gebracht werd, dat onder de verantwoordelijkheid viel van de mannen. Een volgend schriftgedeelte wat hier ook bij aansluit is in Exodus 34. Exodus 34, vers 22. Dat sluit dus aan bij wat we net lazen. Het feest der weken zult gij ook houden. Dat was dan in de derde maand, wat wij wel het Pinksterfeest noemen. Zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst. Staat er nu expliciet bij, tarweoogst. De eerstelingen van de tarweoogst. En het feest der inzameling, dat is dan de derde maal dat men ze optrekken, als het jaar om is. Dat stond ook zo in Exodus 23. Het feest der inzameling van wat op het land was opgekomen, wat men geoogst had. Daarvan bracht men ook een gave aan de Heere. Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar voor het aangezicht des Heere Heere des Gods van Israël verschijnen. Dus dat sluit aan bij het voorgaande gedeelte van Exodus 23. En dan nu nemen we de stap naar nummer 29, dat hoofdstuk waarbij expliciet ook alle offeranden werden beschreven die men tijdens het Loofhuttefeest zou geven aan de Heere. Schrik niet van de aantallen. Nummer 29, in dit hoofdstuk gaat het over de offeranden die in de zevende maand gebracht werden aan de Heer. En vanaf vers 12 wordt het vanaf de 15e dag van die maand beschreven, dat is als het Loofhuttefeest begint. Insgelijks, op de 15e dag van deze zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben, geen dienstwerk zult gij doen. Nou, dat hadden we ook al eerder gezien. Maar zeven dagen zult gij den Heere, wil zeggen voor de Heere, een feest vieren. En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren. En nogmaals, in Leviticus 23 stond alleen maar vuuroffers. En hier staat expliciet wat dat inhoudt. Eerst een brandoffer als vuuroffer ten lieflijke reuk voor de Heere. Wat is dat dan? 13 jonge varren, zonen van een rund staat er letterlijk, de stierkalveren, 2 rammen, 14 eenjarige lammeren, zij zullen volkomen zijn, en hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd, 3 tienden tot 1 var, tot die 13 varren toe, dus voor elke var 3 tienden meelbloem, 2 tienden tot 1 ram, dus dat werd 4 tienden voor 2 rammen, onder die 2 rammen, en tot elk een tiende, tot een lam, tot één lam, tot die 14 lammeren toe. Dus dat is 14 keer een tiende, wat gebruikt werd dus voor spijsoffer. En dan vers 16 van nummer 29. En 1 geitenbok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer en zijn drankoffer. Dit was op de 15e van de zevende maand. En die details zullen we wat nader bekijken, hoewel we natuurlijk ook al veel van die details eerder hebben gezien. Maar nu wat meer in het licht van het Loofhuttefeest, want daar gaat het nu ook om. Want vanaf vers 17 gaat het over de tweede dag. En zo loopt het al die 7 dagen langs, waarbij telkens alle offeranden weer genoemd worden die op die dag van het Loofhuttefeest aan de Heere gebracht zouden worden. Dat is heel veel als je het optelt. Ja, wij zullen als mens en misschien als je behoort bij een bepaalde partij er grote moeite mee hebben. Maar voor wie was het ook alweer bestemd? Voor de Heer. En je weet dat alle offeranden feitelijk een beeld zijn van wat de Heer tot stand gebracht heeft. En waar wij als gelovigen, ook Israël en de volken in de toekomst deel aan zullen krijgen. Dus het gaat ons veel meer om wat het betekent. De wereld kent dat niet, gelooft ook in Gods woord niet. Dus die zal er op een hele andere wijze tegenaan kijken. En die zeggen, ja, zo'n God hoef ik niet, die zoveel dieren laat slachten. Maar de Bijbel zegt heel kernachtig, zonder bloedstorting
geschiet er geen vergeving. Dus de basis voor vergeving is bloedstorting. En de echte bloedstorting die tot vergeving leidt, was van de Heer Jezus. Hij gaf zijn leven en hij geeft zijn opstandingsleven aan een ieder die in hem gelooft. En in hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der zonden door zijn bloed. En dat geldt in de toekomst voor Israël en de volkeren dus ook. Vandaar al deze uitvoerig beschreven offeranden. Nou, de hoofdzaken zullen we daar nog van samenvatten. In de eerste plaats is het dus op de 15e van de 7e maand, de eerste dag van het Loofhuttenfeest, is het dus 13 jonge varren. Het moet opvallen dat alle dieren die geslacht worden mannelijk zijn. Rammen, lammeren is ook mannelijk. En een geitenbok, allemaal mannelijk. En vervolgens is het hier dus 13 jonge stieren, dat zijn varren. Ja, waar dat voor staat, dat hebben we ook al eerder gehad. Dus ik zal niet alles weer expliciet opzoeken. Ik zal het noemen, dan kun je het noteren, kun je het ook eventueel nog nalezen. De var staat in de eerste plaats voor priesterlijk werk. In Exodus 29 vers 1 en volgende vind je een var genoemd. Daar is het er maar één. Maar het gaat om de var als zodanig. Dat bestemd is voor het bedienen van het priesterambt. Dus een var werd specifiek gewijd, samen soms met andere offerdieren, om het priesterambt te kunnen doen. Bij de inwijding van het priesterambt. Nou, je weet wel dat volk Israël, dat is feitelijk het priesterlijk volk van origine. Ik heb u gemaakt tot een koninkrijk van priesters, of een priesterlijk koninkrijk, stond in Exodus 19 al gezegd bij de roeping uit Egypte en bij de Sinaï. Daar is in de praktijk maar heel weinig van terechtgekomen. Daarom heeft de Heer hen ook feitelijk uit het priesterambt gezet, volgens Hosea. Maar het neemt niet weg dat ze in de toekomst wel degelijk als de priesters des Heren een taak zullen hebben om het woord van God te onderwijzen aan de andere volkeren. In Jesaja 2 staat namelijk beschreven dat des Heren woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem en de wet zal uitgaan van Sion. En omdat het volk Israël weet, dan tenminste weet, wat in de wet geschreven staat als een illustratie van toekomende goederen, zullen ze die dingen ook aan de volkeren onderwijzen. Want zij zijn van origine immers het volk wat de woorden Gods toebetrouwd gekregen is. In onze dagen is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn nu het volk wat het woord Gods mag uitdragen in de wereld. Maar in de toekomst zal Israël dat weer zijn. Het staat in Jesaja 61. Gij zult zijn priesters des Heren, dienaars van de Allerhoogste God. Maar dat is wel een gelovig volk. Is dat bekend of moeten we dat even lezen? Ik denk toch wel goed, want dan zie je ook meteen in welk verband het staat. Jesaja 61. Nou, in vers 1 staat een profetie die later door de Heer Jezus wordt aangehaald in Lucas 4. En hij zegt dan dat hij feitelijk de man is over wie vers 1 spreekt. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Enzovoort. En hij zegt in Lucas 4 erbij, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Met andere woorden, degene die die geest vervulde man is, dat was de Heer Jezus. Die bracht ook een boodschap van verlossing en vrijheid. Maar toen hij dit citeerde, toen stopte hij in vers 2 in het midden, dat is ons denk ik ook wel bekend, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Daar stopte de Heer. En het tweede deel, wat erachter staat in vers 2, dat is nog toekomst. Er staat, en de dag der wraken onze Gods om alle treurigen te troosten. Er zit dus een onderbreking in. En dat is ook de tijd van de gemeente in het bijzonder. De roeping van de gemeente. En de dag der wraken onze Gods, hebben we ook al eens eerder stilgestaan toen we het over de dag des Heren hadden. En dat is de periode na de wederkomst van Christus en voordat de 1000 jaren aanvangen. Dan zal hij wraak doen over de goddeloze mensen in de wereld. En zal hij hen oordelen. Maar hier staat dan wat er nog meer plaatsvindt in vers 3. Om de treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid. Weet je nog waar ze vorige keer ook alweer die takken van moesten maken voor de loofhut? Dat waren onder andere bij dichte bomen. En toen hebben we opgezocht waar het in de andere schriften plaats staat. En dan waren het takken van eikenbomen. Zie je wat hier staat? eikenbomen der gerechtigheid. Daar staat de eik voor. En we noemen dan altijd maar weer het voorbeeld van Abraham, die woonde onder de eikenbossen van More en Mamre, omdat hij de rechtvaardige man Gods was in die tijd. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Een eik staat vanwege zijn statige statuur en vanwege zijn vrucht ook voor wedergeboorte, voor besnijdenis, wat leidt tot nieuw leven. En er zit veel meer achter. Maar hier wordt het gezegd van Israël, die zullen dan zijn eikenbomen der gerechtigheid. Ze zijn dus gelovig geworden, want gerechtigheid is er uitsluitend als vrucht van het geloof. Wij zijn gerechtvaardigd omdat we geloven in Christus. Rekent God ons rechtvaardig in hem. En hier staat dat ook voor hen en een planting des Heren opdat hij verheerlijkt worden. En ze zullen de oude en verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen wederoprichten en de verwoeste steden vernieuwen die verstoord zijn of waren van geslacht tot geslacht. Het doet ons denken aan onder andere Handelingen 15, hè, dat de Heer dan zal wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten. En de uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en de vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Dat betekent dat de volkeren, die gelovigen zijn geworden, dan hen zullen dienen. Zij hebben de taak om het woord te bedienen, en de volkeren bedienen hen dan in die andere dingen. Dat staat er ook achter. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaren van onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. En dan zullen ze dus wel priesters zijn. Nou, daar stond de var voor. De var werd gebracht als een offerande voor de bediening van het priesterschap, priesterambt. Dat is de eerste. Het tweede aspect van de var vonden we ook in Psalm 51 vers 21, die hebben we ook eerder gelezen, dus citeer ik maar weer, waar David zegt, de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en aan offers zult gij welgevallen hebben, dat gans verteerd wordt, dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Dus offeranden der gerechtigheid wordt daar vergeleken met varren op uw altaar. De var is een offer, dat was de stier die gewijd werd aan de Heer als een offerande, maar dat komt overeen met wat erbij staat in Psalm 51, een offerande der gerechtigheid. Dus de var als een offergave aan de Heer beeldt gerechtigheid uit. Dan ben je dus de fase van het zondaar zijn eigenlijk al voorbij, want je bent gerechtvaardigd. Betekent dus dat Israël een gerechtvaardigd volk is, en daarom kunnen ze ook een offerande der gerechtigheid brengen, en dat wordt gesymboliseerd in die varren. Dat rechtvaardige volk, is dat ook bekend? Zullen we daar ook een schriftplaats van lezen? Jesaja 26, dat is Israël dan in de eerste plaats. Jesaja 26, vers 1. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Dat is toch mooie symboliek wat de Bijbel ons gewoon aanreikt. Een muur in positieve zin staat voor heil, voor redding, bescherming, veiligheid van Gods wegen. En die sterke stad is uiteraard in Juda, dat is dan Jeruzalem. Dat is het herstelde Jeruzalem in de toekomst. En dan staat er in vers 2, doet de poorten open, want alleen Jeruzalem heeft dan muren en poorten, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, het welk getrouwigheden bewaart. Een rechtvaardig volk, Israël, bestaande uit allemaal gelovigen, want Jeremia 31 zegt dat ze de Heere onder het nieuwe verbond allen zullen kennen, van de kleinste tot de grootste aan toe. Allen zullen ze de Heere kennen, zijn allemaal gelovigen. En daarom is de rechtvaardig volk, dat gaat door de poorten van Jeruzalem binnen, het welk getrouwigheden bewaart, het is een bevestigd voornemen, gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. En daar gaat het dus om, vertrouwen hebben op de Heere. Voor Israël, voor ons trouwens natuurlijk ook, is altijd zo geweest. Vertrouwen is geloven in wat God gesproken dan wel geschreven heeft. En daar dus op gaan bouwen. Vertrouwt op de Heere tot in de eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Precies, in hem alleen. En dat geldt ook voor Israël. Dus zij zullen dan een rechtvaardig volk zijn. Komt wel vaker voor in de Bijbel. Maar dat is een volk wat dus op de Heere vertrouwt. En dat wordt ook in die var uitgebeeld. Ze offeren dat aan de Heere, omdat ze rechtvaardig zijn in hun Messias. De Heer Jezus Christus, zoals wij dat ook zijn in hem. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods of rechtvaardigheid Gods in hem. Dan nog een derde aspect van de VAR, die iets minder bekend is, maar dat speelt hier wel degelijk ook een rol in. Die vind je bijvoorbeeld in Psalm 69. Psalm 69, een psalm die ook veel zegt over de Heer Jezus zelf, maar in tweede instantie dan ook over volk Israël. Psalm 69, vers 31. Vers 30 zegt, doch ik ben ellendig en in smart. Uw heil, o God, zette mij in een hoog vertrek. Wat de Heer Jezus betreft was dat op de derde dag en hij werd ten hemel gevaren gezet aan Gods rechterhand. Maar wat Israël betreft, zij zullen ook ellendig en smart hebben, want ze zullen namelijk ook dan in verdrukking zijn. En de redding van de Heer zet hen ook in een hoog vertrek, namelijk in Sela Petra, rotsvesting, hoog vertrek. Ik zal Gods naam prijzen met gezang. Ik zal hem met dankzegging groot maken. En het zal de Heere aangenamer zijn dan een os of een gehorende var die de klauwen verdeelt. Dus een offerande van een var, dan wel een os. Gehorende var zelfs die de klauwen verdeelt. Dat betekent als men die aan de Heer wijdt, daarbovenuit stijgt, dat men de Heere dank zegt voor de verlossing. Dat geldt voor Israël in de toekomst ook. Dus de offerande van die varren beeldt dus eigenlijk uit dankzegging aan de Heere hun God die hen heeft gered. Uit alle moeite en zorg die hen overkomen is in de toekomst. En dat wordt ook in Hosea 14 nog een keer genoemd. Laat ik die ook maar even lezen. Hosea 14, vers 2 en vers 3. Daar staat, bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt vervallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Lippen uitgebeeld in varren. Bij jullie staat ook, ik noem het er maar weer bij, Hebreeën 13 vers 15 denk ik. Als prachtige toepassing, ook voor ons. Waar namelijk staat, laat ons dan door hem altijd of offeren en offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen van degenen die zijn naam belijden. Dat doen wij nu al, want wij hebben allerlei reden om de Heer te danken voor alle zegeningen en genade die wij ontvangen. Niet eenmaal, maar zelfs dagelijks. En voor de toekomst die ons nog wacht en voordat hij voor ons zorgt. Noem maar op. Maar hier wordt het ook van Israël gezegd. En als dan zij merken dat de ongerechtigheid is weggedaan, dat begint na 70 weken, dan wordt de ongerechtigheid verzoend, voor wie de naam aanroept van de Heer. Dan zullen zij het goede geven en wij zullen de Heere betalen, de varren onze lippen. Dat is meer dan wat men kan geven in een offerande. Een var staat voor een offerande uit dankbaarheid, uit lofprijzing. Maar het komt van eigenlijk vanwege wat uit je mond voortkomt. En wat uit je mond voortkomt is omdat wat in je hart is. Want waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over dan. En daarom zoveel varren, offeranden die gebracht werden om dus uit te beelden. Lofprijzing, dankzegging, gerechtigheid als een rechtvaardig volk. En natuurlijk ook dat men het priesterambt zal hebben als volk Israël in de toekomst. En wat de volkeren betreft, die krijgen op grond van hun bekering tot de God van Israël, de schepper van hemel en aarde, ook deel aan dat koninkrijk, worden onderwezen door Israël als priesterlijk volk, zijn ook rechtvaardig geworden op grond van hun geloof, en ook zij zullen de Heere dankzeggen, loven en prijzen, en zelfs jaarlijks optrekken om de Heere, de koning, te aanbidden, dat is ook lofprijzing, en tegelijkertijd het loofhuttefeest te vieren. Dus het is heel mooi gesymboliseerd feitelijk. Gaan we nu eerst even pauzeren. Volgens nummer 29 was het een brandoffer, waarvan we al eerder gezien hebben dat dat staat voor een volkomen overgave aan de Heer met de heerlijkheid die er ook aan toegevoegd wordt. En dat hield dus in ieder geval 13 jonge varren, daarna 2 rammen. Dan komen we bij de ram terecht. De ram, die hebben we ook al eerder in andere offeranden gezien. Dus ook dat zal ik maar weer samenvatten. We hebben gezien dat Leviticus 8 vers 2 tot en met 21. Daar worden 2 rammen genoemd in verband met de afzondering van de priesters tot de dienst aan de Heer. Dus dat komt overeen met de var in zekere zin. Dat is Leviticus 8.
We hebben eerder gezien dat het gaat om gehoorzaamheid, want in 1 Samuel 15 was het Samuel die tegen Saul zei, die moest immers de Amalekieten verbannen, dat deed hij niet. Hij hield de koning in leven, hij hield ook het beste vee en het naastbeste vee in leven met de vrome smoes om daarmee de Heer te offeren, maar de opdracht was om dat alles te verbannen, omdat de Heer nu eenmaal een strijd heeft van geslacht tot geslacht met Amalek, die in de dagen van de wederkomst van Christus wordt beslecht door Christus. En daarin stond de uitdrukking gehoorzamen is beter dan slachtoffer en opmerken dan het vetten van de rammen. Dus gehoorzamen en opmerken is beter dan het offeren van een ram dan wel een slachtoffer. En daarmee geeft dus het offeren van een ram eigenlijk weer dat het gaat om gehoorzaamheid. Opmerken wil zeggen luisteren naar de stem van de Heer in zijn woord. En het eerste wat in Leviticus 8 genoemd werd was dus priesterschap. Beide begrippen samen hebben dus te maken met Israël. Dat is een priesterlijk volk hebben we gezien. Maar het zal dan ook een volk zijn wat gehoorzaam is aan de Heer. En waar ze in de geschiedenis eigenlijk grotendeels ongehoorzaam geweest zijn aan het woord van God, zal dat in de toekomst niet zo zijn. In Psalm 110 vers 3 staat dat het volk Israël een gewillig volk zal zijn. Gewillig. Uit vrije wil hem willen volgen. Dan houdt het dus in dat ze luisteren naar zijn stem. Psalm 110 vers 3. En in Zefanja 3 vinden we het ook heel mooi beschreven. Laten we die maar even lezen. Zefanja 3. Daar gaat het ook over het toekomstige volk Israël als gelovig volk. In vers 12 staat: maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Dus ze spreken de waarheid. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich Israël, wees blijde en spring op van vreugde. Van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning van Israël, de Heere is in het midden van u. En gij zult geen kwaad meer zien. En dus dat is de toekomstige vervulling van de beloften Gods aan een gelovig Israël. Wat dan ook trouw is aan de Heer zelf. En dus opmerkt wat de Heer gesproken heeft. Gehoorzaam is aan zijn woord. En hem dus volgt en dient. En ook als priesterlijk volk de Heer zal dienen. Vandaar de ram. Bij de ram speelt trouwens ook de lofprijzing nog een rol. Die hebben we niet zo vaak gelezen. Dus laten we die dan nog even opzoeken. In Psalm 66. Psalm 66 vers 13. Ik zal met brandoffers in uw huis gaan. Ik zal u mijn geloften betalen die mijn lippen hebben geuit. En mijn mond heeft uitgesproken als mij banger was. Toen de nood hoog was. Toen heeft men bepaalde geloften uitgesproken en die zou men vervullen als de redding kwam. Brandoffers van mergbeesten zal ik u offeren met rookwerk van rammen. Ik zal runderen met bokken bereiden. Dus die worden meerdere offeranden genoemd, onder andere ook de rammen. Komt, hoort toe, o allen gij die God vreest, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond en hij werd verhoogd onder mijn tong. Nou, eerst maar tot zover. Het gaat erom dat de offeranden die hier genoemd worden als een vervulling van die geloften, naar aanleiding van de nood, als mij banger was. Als men verlost zou worden, zou men de Heere dankoffers brengen als een gelofte waarmee hem geëerd wordt. Er staat hier dat hij dan de lippen zou gebruiken om de Heer groot te maken. Dus ook dat is een uitbeelding van lofprijzing. Het offeren van rammen en ook andere dieren die hier genoemd worden, staan dus voor lofprijzing van de Heer. En dat gezien in het licht van het koninkrijk, eerst Israël. Zij zullen inderdaad, als zij bang zijn, als de nood hoog is, denk bijvoorbeeld aan de grote verdrukking die over de Joodse staat zal komen. Daaruit zal een gelovig overblijfsel verlost worden. Die zullen de Heer dank zeggen en offeranden met hun mond uitspreken, offeranden des lofs. En dat wordt ook gesymboliseerd in de rammen, zoals hier staat. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de volkeren. Die zullen namelijk ook dwars door de grote verdrukking die over hen komt, voor zover ze de Heer aannemen, behouden en bewaard worden.
en zullen de Heer ook dank zeggen. Het is ook in deze psalm die dat enigszins verwoordt. Er staat namelijk in vers 7. Hij heerst eeuwiglijk met zijn macht. Zijn ogen houden wacht over de heidenen. Laat de afvalligen niet verhoogd worden, Sela. Looft gij volken onze God en laat horen de stem zijns roems, die onze zielen in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen. Dus het wordt ook hier gezegd van de heidenen, de volkeren, die datzelfde zullen doen. Offeren van rammen is dus het offeren van lofprijzing en vanuit gehoorzaamheid aan de Heere en wat Israël betreft ook, omdat ze een priesterlijk volk zijn. Zacharia 8 wil ik nog even als aanvulling geven. Zacharia 8, vanaf vers 21. En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht des Heren en om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Dus ze gaan het vrije wil de Heren aanbidden. Smeken, dat is een vorm van gebed. Alzo zullen vele volken en machtige heiden komen om de Heren der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht des Heren te smeken. Lees aanbidden, dat mag ook. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van de Joodse man, zeggende, wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is. Hij is dan hun Immanuel. En God met ons betekent dat. En hier staat dan God met ulieden. God is met Israël. Heidenen zeggen wij gaan met jullie optrekken, want we weten dat jullie God met jullie is en hij is ook onze God. En daarom gaan ze zijn aangezicht in Jeruzalem aanbidden, waar die offeranden voor staan. 2 Israël en de volkeren. 2 rammen. Daarnaast werd er gezegd nog 14 eenjarige lammeren. Dat zijn lammeren die in dit geval het woord kavash voorstellen. En het woord kavash of kevesh betekent onderwerpen. Onderdanig zijn als werkwoord. Een lam betekent dus eigenlijk dat het om een dier gaat wat onderworpen is. Zo mak als een lammetje, zeggen we al eens. Dat is onderdanig, gehoorzaam. En dat beeldt het ook uit. Onderworpen zijn aan de Heere. Lammerens behoren tot de schaapskudde. En de schaapskudde in het Oude Testament is in de eerste plaats Israël. Er zijn verschillende schriftplaatsen van. Bijvoorbeeld Psalm 100 vers 3. Zijn volk en de schapen zijn er weide. Wordt daar Israël genoemd. Maar in meerdere psalmen komt het voor. Maar in de toekomst gaat het dus om een volk Israël als kudde, waardoor de Heer verzameld is en wat hem dus onderworpen is, onderdanig is aan hem. En dat drukken ze uit door die lammeren die ze op die dag aan de Heer wijden als het loofhuttenfeest daar is, als het koninkrijk begonnen is. En daarvan zou ik bijvoorbeeld kunnen lezen in Jesaja 40. Jesaja 40, dat is het hele bekende hoofdstuk wat begint met die gevleugelde uitdrukking. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Troost, troost voor Ami, mijn volk. Primair dus Israël dan. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is en dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dan zeg ik er altijd maar weer bij, dat is pas na 70 jaarweken. Want dan wordt de ongerechtigheid verzoend, zegt Daniël 9 vers 24. Dus dan gaat dat pas in vervulling. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen en voor al haar zonden ontvangen heeft. En dan ga ik een sprong maken naar vers 10. Daar staat, zie de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Dus hij zal sterker zijn dan die sterke. En de sterke is dan een aanduiding van het beest in de toekomst dat uit de zee zal opkomen. En zie, staat er, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Zonder verder uiteen te zetten weten wij inmiddels wel dat dat een aanduiding is van Christus met zijn gemeente. In de wederkomst. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen. Daar heb je lammeren van de kudde. En in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Zogenden aan de melk. Dus jong, pas wedergeboren volk. Wat door de Heere verzameld is en wat nu ook door hem verzorgd wordt.
En diezelfde waarheid geldt dan ook in de toekomst voor de volkeren, degene die uit de volkerenwereld tot bekering komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Die worden ook in tweede instantie als een kudde beschouwd, omdat ze de goede herder volgen zoals wij dat nu ook doen. En daarvan zou ik kunnen lezen Openbaring 7, helemaal achterin, het laatste Bijbelboek, Openbaring 7. Bekend is denk ik wel waar het over gaat. Vanaf vers 9 gaat het over een grote schare. Daar staat, na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. Heb vorige keer ook nog, meen ik, gelezen in verband met de palmtakken die men kon gebruiken voor de loofhut. En daar staat, en ze riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het lam. Er staat dat ze hun klederen bekleed zijn met lange witte klederen, en daar staat verderop dat ze die hebben gewassen, volgens vers 14, in het bloed van het lam. En ik sprak tot hem, zeggende, Heere, gij weet het, en hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen, hier niet over Israël of de Joodse staat, maar over de volkerenwereld, na de bekering van het Joodse volk. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Dat is dus in het koninkrijk zullen ze hem dienen, dus zijn ze hem ook gehoorzaam. Zij zullen niet meer hongeren, zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. En nu komt de kudde. Vers 17, want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En dat doet een herder toch? Een herder weidt de kudde. En zal hun als een leidsman, een synoniem voor herder, zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is hier bij de aanvang van de 1000 jaren het geval. In Openbaring 21 staat het ook in verband met de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Daar is het ook definitief. Maar hier gaat het om dat die grote schare die ook in het koninkrijk op aarde in de 1000 jaren de toegang verkrijgt op grond van hun bekering tot de Heer. En dan hebben ze inderdaad veel verdriet meegemaakt in die verdrukking, maar dat hebben ze kunnen doorstaan, want ze hebben zich tot de Heer gewend en ze hebben daarom vrede en rust in het koninkrijk. En de Heer zal daarom alle tranen van hun ogen afwissen. Hij zal hen troosten, zoals hij dat met Israël ook zou doen. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Zo doet hij dat in de toekomst ook ten aanzien van de gelovigen uit de volkeren. Vandaar die lammeren. En het zijn er 14, dat is het dubbele van 7, waarbij ik dan, dat is mijn persoonlijke mening, denk dat het gaat om 7 en 7, want op de 8e dag, dat is heel opvallend, daar komen we straks nog aan toe, dan wordt alles geniveleerd. Zal ik je zo laten zien. Op de 8e dag van het Loofhuttenfeest, dan zijn er niet zoveel dieren meer die geofferd hoeven te worden. En wat de lammeren betreft, wordt het niet 14, maar 7 is het 1. Vandaar 7 voor Israël, 7 voor de volkeren. Omdat 7 staat voor een volheid, een volmaaktheid, die dan ook voor beide categorieën van kracht is. Voor zowel Israël als de volkeren. Dat wat betreft het lam. Alle offerdieren zijn dus mannelijk, heb ik al gezegd. En ze moesten ook zonder gebrek zijn, dat wil zeggen volmaakt. Er mocht geen gebrek aan zijn, geen gebroken pootje of een blind oog of zo. Het moest een volmaakt, gezond offerdier zijn. Omdat ze natuurlijk ook uitbeelden dat degenen die in het koninkrijk binnengaan, zowel van Israël als van de volkeren, ook volmaakt zijn in hun verlosser. Zoals wij dat nu ook zijn. Ze zijn volmaakt, volkomen, zonder gebrek. En in het geopenbaarde koninkrijk zijn ze dus binnengegaan en hebben rust en vrede op grond van hun geloof in degene die hen verlost heeft, de Heer Jezus Christus, de koning van Israël, de koning der koningen. En dat is tot uitdrukking gekomen vanwege hun volkomen onderwerping aan hem. Lam betekent onderworpen zijn als werkwoord en vandaar dus overgave. Dan gaan we weer even terug naar nummer 29, want we hebben nu nog maar 1 vers daarvan gehad. Het gaat straks een stuk sneller, omdat het weer herhaald wordt. Alleen de aantallen zijn soms verschillend. Nummer 29, vers 13, hebben we gelezen. Vers 14 zegt dan, en hun spijsoffer van meelbloem met olie gemengd. Nou, ook hier breng ik in herinnering wat we eerder gehad hebben. Een spijsoffer staat voor een volkomen toewijding aan de Heer.
We hebben het zondoffer en het schuldoffer. Zo zijn wij zondaren en dragen schuld. Maar door het volbrachte werk van onze Heer kunnen we vrede met God hebben. Daarna komt ook het vrede dan wel dankoffer. En als je dat gehad hebt, dan heb je dus vrede met God, beeld het uit. Daarna komen we bij het spijsoffer terecht. Dat is niet meer bloedig. En dat is een persoonlijke toewijding, een persoonlijke overgave aan de Heer. Als hoogste offer kwam dan het brandoffer wat we net gehad hebben. Maar deze maken deel uit van het brandoffer. Als spijsoffer wordt het toegevoegd aan dat brandoffer van die voorgaande dieren. En dat is van meelbloem. Nou, meelbloem komt in de Bijbel natuurlijk vaker voor. Een van de versen die er iets over zegt is in de dagen van Abram. In Genesis 18 vers 6 komt de Heer met twee mannen. Twee engelen op bezoek bij Abraham en hij geeft dan de Heer brood, koeken te eten. En hij zegt dan tegen Sara, neem 3 maten meelbloem en maak koeken en dat geeft hij dan aan zijn gasten te eten. Dus is dat wat je aan de Heer aanbiedt, meelbloem. En dat is dus zuiver. In Exodus 29 vers 2 wordt gesproken over tarwemeelbloem en dat houdt verband met het priesterschap, het priesterambt. Dus dan krijg je opnieuw het priesterschap weer langs. Dat wat je de Heer aanbiedt, priesterschap, houdt het mee verband. Verder wordt in Leviticus 24 vers 5, we hebben het allemaal eerder gelezen, dus ik noem het nu alleen, anders herhalen we zoveel. En daar staat dat de 12 toonbroden die op de tafel der toonbroden werden gezet, waren gemaakt van meelbloem. En die werden aan het eind van de week ververst en de oude broden aten de priesters op. Dus het is weer voor het priesterschap, maar het was bestemd voor de Heer. Brood van de priesters was tot eer van de Heer. 12, omdat het daar verband houdt met de 12 stammen van Israël. Dus die dingen samen kun je dan nemen. En uiteraard is Israël zich dan als priesterlijk volk bewust dat ze zich aan de Heer zouden aanbieden, overgeven. Dat doen ze dan ook op vrijwillige wijze en in de priesterlijke dienst betrokken mogen zijn. Daarom moet er ook olie bij zijn, omdat olie natuurlijk ook staat voor zalving en voor de werking van de Heilige Geest. Olie als beeld van koningschap, een koning werd gezalfd met olie, priesterschap, priesters werden gezalfd met olie en koningschap en priesterschap samen komt bij Christus uit, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zo zijn wij dat nu ook, maar straks is Israël dat priesterlijk, koninklijk volk op aarde, waar ook de heidense volkeren deel aan zullen krijgen als ze in het geloof het koninkrijk mogen binnengaan. Dus Heilige Geest is nodig voor het ontvangen van de olie, of beter moet ik zeggen, olie symboliseert het ontvangen van de Heilige Geest. Wij zijn gezalfd met de Heilige Geest, maar men werd gezalfd met olie. En dat is ook nodig. Vandaar, als je het een spijsoffer aan de Heer aanbiedt, dan moet er olie in zitten, omdat je dan daarmee uitbeeldt dat je eigenlijk de Heilige Geest deelachtig bent geworden. Dus een kind van God, behorende tot de Heere, de God van Israël. En dat geldt natuurlijk voor Israël, maar ook voor de volkeren in de toekomst. Ik zal daar een schriftplaats van met je lezen in Joël 2. Joël hoofdstuk 2, maar er zijn er wel meerdere. Maar deze is altijd heel duidelijk, lijkt mij, dus doe ik die maar. Daar staat in Joël 2 vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen en uw jongelingen zullen gezichten zien. Wie zijn die uw? Van wie zijn die uw? Nou, dan moet ik even ervoor lezen. Er staat in vers 23, en gij kinderen van Sion, verheugt u, zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid, en hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen als in het eerst, zoals voorheen, maand staat er niet. En dat houdt dus in dat de Heere aan Israël zijn beloften in vervulling doet gaan, dat hij hen zijn geest geeft, over hen uitgiet, Dat gebeurt wanneer de dag des Heren zal aanbreken, volgens de context, vers 31 wordt die genoemd. De zon zal veranderd worden in duisternissen, de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus uw ouden, uw jongen, uw dochters, uw zonen is van toepassing op het gelovig overblijfsel van het volk Israël. En dan staat in vers 29, ja ook over de dienstknechten en de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En wie dat zijn, de dienstknechten en de dienstmaagden, die maken geen deel uit van Israël, maar dat zijn de volkeren die Israël zullen dienen.
Dat kun je lezen in Jesaja 14. Zoek ik wel even op. Jesaja 14, vers 1 en 2. Daar staat, want de Heere zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. Dus de Heer zal in de toekomst het volk Israël weer in het land plaatsen als gelovig volk. Nadat hij hen verkoren heeft, maar verkiezing is er altijd op grond van geloof. Nadat hij zich over hen ontfermd heeft. Nou, de Heer ontfermt zich over degenen die hem vrezen. Dus een gelovig volk. En dan staat er achter in vers 1, en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen en zij zullen het huis van Jacob aanhangen. De vreemdeling, dus buiten Israël om, zullen Jacob aanhangen, omdat ze de God van Jacob aanhangen. En de volken zullen hen aannemen en hun plaats brengen en het huis Israël zal hen erfelijk bezitten in het land des Heren tot knechten en tot maagden. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik mijn geest uitstorten. Dus de Heer zal ook in de dagen van zijn wederkomst over degenen die uit de volkerenwereld tot bekering komen zijn geest uitstorten. Die zullen ook wedergeboren worden, maar zij zullen Israël dienen. Omdat Israël nu eenmaal bestemd is om het hoofd te worden van de heidense volkerenwereld. Dat was in het begin al aangekondigd in Deuteronomium 28, maar de voorwaarde was gehoorzaamheid. Maar ja, dat hebben we al gezien, dat is nu aan de orde. De rammen beelden onder andere gehoorzaamheid uit en die wijden ze aan de Heer, twee stuks maar liefst. Om uit te beelden hun gehoorzaamheid aan de Heer. En hier staat dat de volkeren hen tot knechten en tot maagden zullen zijn en zij zullen gevankelijk houden degene die hen gevangen hielden en ze zullen heersen over hun drijvers. Dat wil zeggen dat ook in de dagen van de wederkomst van Christus ze macht hebben over heidense volkeren als die hen eventueel nog zouden willen bestrijden. En dat gebeurt ook, maar dan geeft de Heer hen de macht om hen te overwinnen. Dat is een heel andere situatie dan het eind van de 70ste week. Als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, dan kunnen ze ter nauwernood nog vluchten door de vallei die ontstaat. Zijn ze niet in staat om te strijden en om te overwinnen, maar om het leven te behouden.
De Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, is dat aan het eind van die 7 jaar?
Ja.
Maar waarom moeten ze, dan is die verdrukking toch voorbij? Waarom vluchten ze dan nog? Dan is die verdrukking toch voorbij?
Ja, die wordt daarmee beëindigd, ja. Als de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg, dan is dat volgens Joël 2, dat hadden we net voor ons, daar stond, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden. En te Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dus daar is ontkoming. Dat komt omdat ze zijn naam aanroepen. En als de Heer de voeten zet op de Olijfberg, is dat ten oosten van Jeruzalem. Waar bevindt zich dat overblijfsel? In de nood, in de grote verdrukking, aan het einde van die 7 jaar, in Jeruzalem. Want de Sion en de Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dan is daarmee feitelijk wel de grote verdrukking om, maar zij moeten zelf nog zich in veiligheid brengen. En daar heeft de Heer voor hen al een plaats gereserveerd. En die plaats heet in Zacharia 14 Azal.
En hoe lang zijn ze daar dan in Woestijn Petra? Of wordt dat niet...
Nou, dat kun je hooguit afleiden uit bepaalde schriftplaatsen. Bijvoorbeeld uit Openbaring 8. Hè, dus er sprake van een half uur stilte. En dat is het 7e zegel. En het 6e zegel, ja, het komt heel belangs nu, maar ik neem aan dat jullie het wel eens gehad hebben. Wij hebben het wel eerder besproken. Het 6e zegel, dat is als de zon verduisterd wordt en de maan haar schijnsel niet geeft en de sterren hun glans intrekken. Dat zijn de tekenen die beginnen bij de aanvang van de dag des Heren. En volgens Matteüs 24 is dat terstond na de verdrukking van die dagen. Dus direct na die 3,5 jaar grote verdrukking, aan het eind van de 7 jaar, komt daar de aanvang van de dag des Heren, maar ook de verlossing. En in Openbaring 8 wordt dan gesproken over het 7e zegel, waarin dan 7 bazuinen worden aangekondigd die nog zullen komen. En het 7e zegel zegt dat er een half uur stilte is in de hemel. Dus er is in ieder geval, als 7 jaren vooraf gaan... En een half uur kun je dan beschouwen als een type van een half jaar. Denk aan David. 7 jaar en 33 jaar. 7,5 jaar en 33 jaar wordt genoemd. En dat half jaar zou dus een half uur uitgebeeld kunnen zijn. Dus dat verloopt in ieder geval een half uur stilte. En dan breken dus de oordelen daarna over de volkeren aan. Want de eerste bazuin wordt daarna meteen genoemd. En dan is er dus een periode van rust, waarin ook de Heer zijn engelen uitzendt om de volkerenwereld op te roepen om de uitverkorenen van Israël te geven. En die zullen dan ook gegeven worden. Sommigen zullen hen zelfs brengen als gelovigen, staat in andere schriftplaatsen, onder andere Jesaja 66. En hoe lang dat precies gaat duren is, vind ik moeilijk te zeggen. Maar er zit in ieder geval nog een periode van een half jaar tussen dat het rustig is. Dus dan heb je 3,5 jaar grote verdrukking, een half jaar stilte. En van die 33 jaar komen er dan nog 32,5 jaar lang verdrukking. Terwijl het eerste half jaar feitelijk rust is. Totaal is dat dus 36 jaar lang verdrukking. Het is nodig voor het overblijfsel om zich in veiligheid te brengen. En volgens de Bijbel is dat dan in Azal. En andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld in Micha 2 staat, dat de Heere gans Israël zal verzamelen te Bosra. En dat is een andere naam voor diezelfde plek. Zoals er meerdere namen zijn. Petra, Sela, Teman, Seir. Allemaal namen voor hetzelfde gebied. Maar in Zacharia 14 heet het Azal. En dat betekent afgezonderde plek. Specifiek voor dat volk. Wat hij heeft een plek gereserveerd voor hen in de woestijn, staat in Openbaring 12. Dus er verloopt wel enige tijd. Minimaal een half jaar. Voordat de oordelen ook over de volkeren komen. Nou, ik zie dat de tijd alweer om is, dus ik kom niet helemaal door nummer 29 heen. Maar we hebben nog tijd genoeg, dus zullen we dan volgende keer daar dan weer de draad opnemen. Want er zijn nog een paar dingen die in dat hoofdstuk genoemd worden, die ook best wel interessant zijn om te bespreken. We zullen nu eerst de Heer dank zeggen.